Je luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Guido van Oorschot, bekend van de Volkskrant, en Joris Heijnen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister. Waar gaan we het zoal over hebben?
Nou, waarom grijpt een zangstem je bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus Passion. Wat in 's hemelsnaam is neoclassiek? En Puccini, is dat dweilmuziek of een pleister op elke wonde? En foute mensen, maken die per definitie ook foute muziek?
Het kan zomaar aan bod komen in Klassieke Klets. Een podcast van een oude rot en een jonge god. Een klassieke nerd en een popmillennial. Een Brabander en een Limburger. Maar samen hebben ze de mooiste geest van Nederland.
Joris, wij doen eventjes Discotabel. Je kent dat Radio 4-programma waarin je blind luistert en dan moet raden wat het is, waar het vandaan komt en wie het speelt. Nou, wat is dit?
Ja, het klinkt heel Russisch.
Russisch? Ja.
Ja, dat is het niet, weet ik nu.
Dat weet je al. En waarom klinkt het Russisch?
Nou, het is heel melancholisch. Het is heel donker op een bepaalde manier. Heel slepend.
Ja. Nou ja, als ik jou vertel dat dit Mykola Lysenko is, gaat er dan een lichtje branden?
Nee. Bij mij ik heb hem ook voorbereid voor deze podcast, maar het zei me niks.
Jou niks. Nee. Mij zei het niks. Mykola Lysenko, 1842-1912. Componist, pedagoog, dirigent, pianist, organist, violist, etnomusicoloog. Schreef voor alle genres, opera's, cantates, kamermuziek. En dit is La Tristesse.
Prachtig.
Gespeeld door de pianisten Natalia Pasichnik en cellist Jakob Koranyi. En Lysenko is een hele beroemde Oekraïense componist.
Ja, nogmaals, zei mij helemaal niks van tevoren.
En wij kwamen erachter dat Oekraïense klassieke muziek ons eigenlijk heel weinig zei. Het was nooit een categorie. En dat is het nu opeens wel geworden.
Nee, natuurlijk. Het was Russische muziek of Slavische
muziek. Het was Russische muziek, het was Sovjetmuziek.
Ja,
en na de inval in Oekraïne is het opeens een aparte categorie geworden. Met componisten, met Oekraïnse muzici, van wie wij opeens beseffen dat ze uit Oekraïne komen.
Ja, vooral dat ook.
Ja, dus we hebben besloten hier in de podcaststudio van Tivoli Vredenburg om Oekraïne eens muzikaal te gaan verkennen.
Ja.
Dat kan nooit heel diep gaan, zijn wij bang. Het is ook voor ons even een teen in het water steken van wat speelt daar, wat is het, hoe klinkt het in dat hele grote land dat groter is dan Frankrijk.
45 miljoen inwoners.
Dat bedoel ik.
Bijna.
En waarvan de naam heb ik nu ook pas begrepen. Wij zijn enorme nitwits op Oekraïne gebied.
Maar
de naam betekent zoiets als grensland.
Ja.
En het is overheerst door Litouwen en Polen, Oostenrijk, Hongarije, door de Tsaar natuurlijk, de Sovjet-Unie. En er is altijd een vrij scherpe verdeling geweest tussen Oost en West, waardoor er nooit een eenduidige muzikale traditie is gegroeid. Lysenko, La Tristesse, prachtig stuk.
Ja, prachtig. En Volgens mij mogen we hem ook wel de vader van de Oekraïense muziek noemen.
Ja, klopt, hij heeft dat? Heel veel 20e eeuwse componisten opgeleid. En straks zullen we nog meer horen vanuit Oekraïne. Ja. Maar ja, om even de situatie te schetsen. Iedereen kent denk ik wel de naam Vladimir Horowitz. Hele beroemde pianist uit de 20e eeuw, 1903-1989. Geboren in Oekraïne.
Ja.
Sviatoslav Richter, niet minder beroemd, 1915-1997, geboren in Oekraïne.
Ja.
Emil Gilels, geboren in Odessa 1916, gestorven in Moskou 1985. Ook uit Oekraïne en toch wordt hij nooit als Oekraïens pianist omschreven. Hij was de eerste Sovjet-muzikus die vanuit de Sovjet-Unie naar het Westen mocht reizen. Wat hem een beetje verdacht maakte. Want iemand die goed ligt bij de Sovjet-autoriteiten, kunnen we die wel vertrouwen. Vergelijk ook Shostakovich, die heel veel problemen heeft gehad. En als je dan weet dat Rachmaninov Gilels zijn erfgenaam noemde.
Oh, is dat zo?
Ja, okay. Dat geeft wel aan wat voor status hij in die tijd had.
Nou, waar ik van schrok is dat ik las, Stalin zei eind jaren 30, Hitler heeft zijn Goebbels, ik heb mijn Gilels.
Zo, dat is nieuw voor mij.
En later noemde hij hem ook de Rode Duivel. Licht antisemitisch, want het was een Jood.
Ja.
Fascinerend figuur. Maar ik heb altijd gedacht dat het een Rus was.
Ja, nee.
En jij ook, waarschijnlijk.
Ik ook, ja. Er was nooit aanleiding om te denken, is het misschien een Oekraïner of is het een Georgiër? Of komt hij uit Abhazie of Kazachstan of Ossetië? Ik bedoel, dat was allemaal Sovjet.
Ja, maar dat zegt veel meer over ons.
Allemaal, dat zegt alles over ons, ja.
Want voor hen is dat een super wezenlijk verschil.
En nu nog eens te meer.
Eens te meer, absoluut, ja.
Ja. En Gilels, ik noem hem niet voor niks, want hij speelde vaak en graag in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Een paar jaar geleden is er ook een opzienbarende 5-cd-box verschenen met Gilels live optredens in het Concertgebouw. Zijn oude radioopnames van toen. Er is een paar jaar terug ook een Edison aan uitgereikt. En ik wil een stukje laten horen waarin Gilels Prokofjev speelt.
Ja.
En dan zeggen wij Prokofjev, ja, Sovjet-componist. Ja, maar die is wel geboren in de Donbass.
Ja.
De Donbass. Wat is de Donbass, heb ik jaren gedacht.
Ja.
Een of andere vlek, weet ik het waar. Ja. Dat is nou
precies
schuldig landschap geworden.
Nou ja, ik las dus ook dat het vliegveld daar de naam van Prokofjev draagt. Of droeg, moet ik zeggen. Want het is kapot gebombardeerd in 2014. Maar nu hoor je ineens over de Donbass. En ook plaatsen als Odessa, waar we het dadelijk nog over gaan hebben. En Lviv. Ik had daar nog nooit van gehoord van tevoren. En nu ben je dan in die muziek aan het verdiepen. En dan zie je die namen. En dan denk je, oh, dat ken ik. En sterker nog, je kan het op de kaart plaatsen. Omdat je in het nieuws er zo mee geconfronteerd wordt.
Ja.
Apart.
Ja, wij worden door in die zin door Poetin opgevoed. Om het dus eventjes heel vervelend te zeggen.
Ik geloof niet dat ik daar mee wil gaan. Maar,
ik had het dus over Prokofjev. Ook al een Oekraïner, die is pas als tiener naar Sint-Petersburg gegaan voor zijn opleiding.
Ja, echt uit Donetsk, toch ook?
Hij komt uit de Donbass, Donetsk. Ja. En die heeft later ook lofliederen en cantates op Stalin geschreven. En nota bene Valery Gergiev, zijn naam valt nu, gaan we het ook nog over hebben. Die heeft in het Gergiev Festival in 2002 wat van die Stalin verheerlijkende stukken van Prokofjev uitgevoerd. En daar was toen wel een beetje reuring over, maar toch ook niet echt. En Gergiev zei, het is gewoon fantastische muziek, verder zonder bijbedoeling. En Prokofjev heeft ook een opera, Semyon Kotko. Ja, die speelt in 1918 in de Oekraïne tijdens de bezetting door de Duitsers.
Ja.
En daarin wordt, en die opera ligt nou open voor regisseurs, die verhaalt ook over de strijd tussen het oprukkende Rode Leger en Oekraïnse nationalisten. Nou ja, hoe anders. He, hoe kan de tijdgeest omklappen?
Ja.
Prokofjev, Gilels. Ik wilde even een stukje laten horen uit De Mars uit De Liefde voor Drie Sinaasappelen. Een satirische opera van Prokofjev. Op piano gespeeld dus door Emil Gilels vanuit Amsterdam. Een mars uit een opera van Prokofjev, De liefde voor drie sinaasappelen, in 1975 in het Concertgebouw, gespeeld door Emil Gilels, die dus een van die roemruchte pianozonen is van Oekraïne, net als Horowitz en Richter.
Heb jij een favoriet bij die drie?
Ik aarzel tussen Richter en Gilels. Gilels omdat die box voor mij een openbaring was. Ja, en Richter omdat hij de prachtigste Schuberts, later Schubert-sonates heeft ingespeeld. Dus met het mes op de keel kan ik nu niet kiezen, Joris.
Oké. Maar aartsrivalen uiteindelijk ook, toch?
Weet ik niet.
Ja, volgens mij lagen die elkaar niet helemaal lekker. Ja. En ik vind het wel heel erg mooi, is dit hoor. Ja. Ik ben verder niet kapot van die opera, maar dit is wel een heel erg mooi stuk. En met enorm veel power gespeeld.
Nou ja, en later is over Prokofjev natuurlijk veel te doen geweest, omdat hij de lof heeft gezongen van Stalin.
Heil Stalin, ja.
Ja, waarin je je af moet vragen van wat waren dan precies de omstandigheden? Was dat oprecht enthousiasme of was dat met het mes op de keel enthousiasme?
Ja, de cantata Zdravitsa.
Ja.
Uit Stalin, 1939.
Stalin werd 60, geloof ik. Dus er moest een jubelkantate komen. En die heeft Prokofjev geschreven.
Ja, hij is natuurlijk... Ik vind het fascinerend aan die componist. Want het is niet echt... Prokofjev is niet echt een vooruitstrevende of een revolutionaire componist. Veel minder dan Rachmaninov of Tchaikovsky. En ik heb hier opgeschreven...
Dat weet ik niet, Joris. Dat weet ik niet. Nee,
toch wat meer in lijn en wat braver.
Muzikaal gezien is, denk ik, Prokofjev net zo vooruitstrevend. En zou Rachmaninov zelfs minder vooruitstrevend noemen. Maar detail.
Oké. Ja, ik heb opgeschreven een leven in de schaduw van anderen. Hm. Die Prokofjev die is op een gegeven moment gevlucht naar de VS... Nou ja, daar kwam hij maar niet aan de bak. Of moest hij het afleggen tegen Rachmaninov. Vervolgens is hij naar Parijs gegaan. Ja. Liep hij Stravinsky tegen het lijf. Lukte ook al niet. En uiteindelijk is hij teruggekeerd naar de Sovjet-Unie. Ja. Volgens mij in 1936 daar echt gesetteld.
Ja. En toen kwam hij, zoals Shostakovich ooit zei, terecht als een kip in de koolsoep.
Mooi.
En waarom we het hier nou over hebben. Hè? Stalin, Sovjet-Unie, mes op de keel... We hebben de naam Valery Gergiev al genoemd.
Ja. Hij overleed trouwens op exact dezelfde dag als Stalin.
Ja.
Ik weet niet waarom dat ik exact zeg. Trouwens,
omdat het overal staat. Ja.
Ja.
Maar misschien heeft Gergiev ook wel ervaring met het mes op de keel, maar dan van Poetin. In het Westen is hij in ieder geval geëxcommuniceerd.
Ja.
Wordt overal gecanceld. En de vraag is dus, is Gergiev... A bad guy.
Eerst
niet?
Even, Guido. Gergiev, uiteraard een dirigent. Sinds 1988 artistiek directeur van het Mariinsky in Sint-Petersburg. Een man met een indrukwekkend palmares. Of palmares, dat weet ik nooit. Ik denk, gooi er ook eens een moeilijke woord
in. De drukste dirigent ter wereld. Een van de beroemdste dirigenten.
Vind je hem ook een hele goede dirigent?
Hij kan hele mooie dingen doen, maar ik vind hem heel vaak slordig. En,
oh ja?
Ja.
Hij komt ook vaak te laat, las ik.
Ook dat. Ja. Ja, ook dat is een workaholic. En dat
houdt verband met elkaar?
Ja.
Ja,
ah, ja? Ja, ja. Okay. Hij presteert het om... hij heeft het ooit gepresteerd om 's ochtends in Rotterdam te repeteren. Toen voor een middagrepetitie naar Keulen. En dan 's avonds in Wenen een concert te dirigeren.
Ja, dat is vraag om trammeland.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Maar... Ja, een groot dirigent. Ja. Dat kunnen we sowieso stellen.
Ja. Maar ja, er spelen nu allerlei morele vragen omheen. En die vragen die nu ook gaan gelden voor andere Russische muzici. Er zijn er die hebben zich onhandig uitgelaten. Zoals de pianist Boris Berezovsky.
Ja.
Maar ik heb nu ook al een reportage gehoord vanuit Frankrijk. Waar Russische muzici, vluchtelingmuzici aankomen. Docenten van conservatoria die aanzien komen dat ze een loyaliteitsverklaring voor Poetin moeten gaan tekenen. En dat moment voor willen zijn. Dus die verdwijnen. Dus er komt vermoedelijk nog een hele stoet Russische muzici opnieuw, net als in de Sovjet-tijd, opnieuw naar Europa en Amerika en Azië vermoedelijk. Omdat ze niet meer in Rusland willen wonen.
Nee.
En kunnen wonen.
Kunnen wonen.
Ja.
Heel even terug nog naar Valery Gergiev. Hij is nu, even voor de duidelijkheid, voor de luisteraar, ontslagen bij de Münchner Philharmoniker, Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dat Gergiev Festival, wat hij jaarlijks in Rotterdam had, daar is streep doorheen.
Ja.
Edinburgh Festival, waar die betrokken bij was, streep er doorheen. Wiener Philharmoniker, La Scala in Milaan, allemaal gecanceld, ja. Die engagementen.
Ja.
Dat is niet niks.
Nee.
Dan is een beetje mijn gemene vraag aan jou, waarom nu pas? Want we wisten allemaal dat die meneer er foute denkbeelden op nahield.
Ik sprak van de week een zaaldirecteur van een klassieke concertzaal en die zei, ja, we hebben collectief boter op ons hoofd.
Ja, maar iets specifieker.
Er is met Gergiev al zo vaak zoveel aan de hand geweest en we hebben consequent de andere kant uitgekeken van, het valt misschien wel te verklaren en hij schiet zelf niemand dood, hè? Hij martelt zelf niemand. Hij zit al decennia lang heel dicht naast Poetin.
Ja.
Poetin heeft ervoor gezorgd dat zijn Mariinsky Theater in Sint-Petersburg is kunnen worden wat het nu is, ja. Met extra zalen, de wereld rondreizen,
ja.
alle ondersteuning.
Ja.
En ik sprak Sjors Wiegel, directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, en die zei van, ik ken Gergiev vrij goed, maar ik weet nog steeds niet, ik kom er niet achter, of Gergiev de inval in Oekraïne niet wil veroordelen.
Of niet
dus
kan.
Denk ik dan omdat hij het ermee eens is. Ja. Of niet kan veroordelen, ja. Omdat, en nou zeg ik het eventjes heel plastisch, Poetin hem bij de ballen heeft.
Ja. Je hebt hem wel eens gesproken, hè?
Ja, verschillende keren. Ja.
Wat was jouw indruk van hem?
Een hele toegewijde workaholic.
Vriendelijk.
Maar één ding, de muziek. En alles behalve een ijdeltijd.
Ja.
Iemand die ook dat Mariinsky Theater financieel en zakelijk naar een hoger plan heeft getild. Mm. En daarmee echt heel veel mensen werk heeft bezorgd.
Ja.
En blijvend en vast werk heeft bezorgd.
Jij denkt niet dat hij het type is dat denkt, ten koste van alles ga ik naar de top.
Dat we, niet uit persoonlijke ijdelheid,
okay.
Denk ik. Nee.
Okay.
En ik heb hem, en dat was, ik meen in 2003 gesproken. En toen ook al met hem over Poetin gehad.
Ja.
Toen speelde er nog lang niet wat er nu speelt.
Mm-hmm.
En toen zei hij tegen mij, nou citeer ik, Rusland is een dramatisch land. Als je in Nederland woont, heb je geen idee wat instabiliteit betekent. Van eind jaren 80 tot diep in de jaren 90 heeft Rusland geen dag rust gekend. Geen dag. Dan zeg je dankjewel tegen de man die voor stabiliteit heeft gezorgd.
Ja.
Einde citaat. Zover gaat het terug. En er zit een roman in om met het hoofdpersonage Valery Gergiev om te kijken, te onderzoeken, te schetsen van, is hij vanaf begin af aan een Poetinist geweest? Of is hij meegewaaid? Heeft hij zich mee,
ja,
laten sleuren door alles wat hij kon gaan doen als dirigent,
ja,
in Sint-Petersburg en de rest van de wereld? Is er een moment geweest waarop hij getwijfeld heeft? Is er een moment geweest waarop hij het poot stijf had moeten houden en moeten zeggen van, sorry,
ja,
Valerie. Poetin, hier doe ik,
ja,
niet aan mee.
Ja. Nou ja, en die quote die je net oplas, daar word je wel stil van.
Ja.
Want dan denk ik ook van, ja, we hebben ook daadwerkelijk geen recht van spreken. Ik heb geen idee. Weet je, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Maar ik ben... We hebben het zo makkelijk gehad. En als je, ja, dan zoiets hoort, denk ik ook van, wij kijken met onze westerse bril. En nogmaals, ik ga niet goed praten. Want meneer heeft dubieuze uitlatingen gedaan. Echt hele rare.
Ja, en meneer heeft volgens berichten ook onlangs voor 150 miljoen euro,
ja,
aan vastgoed in Italië te koop gezet.
Ja,
dus dan denk je van, ja, hoe verdient zelfs een topdirigent, hoe verdient hij 150 miljoen,
ja, niet,
euro?
Niet. Kijk, maar hij heeft bijvoorbeeld ook, en ik heb me daar in die zin, want toen schreef ik nog veel over popmuziek, heb ik me in die zin er in die tijd heel boos over gemaakt dat hij dat Pussy Riot totaal aan de kant schoof.
Die meidenpopgroep in een kerk.
En het is ook niet mijn muziek, sterker nog, ik vind het helemaal niks, maar het is wel belangrijk. En hij heeft ook hele rare dingen over een anti-homo-wet gezegd.
Ja, daarin volgde niet de Poetin-lijn, dat was tegen pedofielen.
Ja, maar dat is gelul.
Ja.
Sorry hoor, maar, ja, dat is echt gelul.
Ja.
En want dat was het niet. Het was een anti-homo-wet. En vervolgens ging hij in Syrië optreden en in Zuid-Ossetië, waar net de Georgiërs waren verdreven.
Ja.
Het is allemaal heel dubieus. En ik... Kijk, en daarmee kom je nu op een gevaarlijk punt. En op een gevaarlijk en moeilijk punt. Ik snap het Rotterdams Philharmonisch ontzettend goed. Dat je zegt, ja, dit houdt op. Dit, tot hier en niet verder. Van of je bekend kleur of wegwezen. Maar je ziet nu ook al de tendens dat iedere Rus dubieus is. En iedere artistieke Rus zich moet verantwoorden.
Ja.
Ja, daar heb ik ook wel moeite mee.
Nee, zoals je zegt van je wilt niet dat Poetin een loyaliteitsverklaring verlangt van conservatoriumdocenten. Zo wil je ook niet dat wij een loyaliteitsverklaring aan ons verlangen van Russische muzici. Hoezo?
Exact, ja.
Waarom zouden zij dat moeten uitspreken?
Nou, kijk, ik denk dan wel. Maar daar gaan we dadelijk nog wat langer over hebben met een interessante dirigente uit Odessa. Die zegt, je hebt de macht als muzikus. Je hebt toch een bepaald aanzien en je kan een bepaalde aandacht krijgen. Gebruik die aandacht, dat is je plicht. En als je het niet doet, zegt zij, en dat gaat me te ver, heb je bloed aan je handen.
Ja. En die zei, dat is Oksana Liniv. Hè. Zij is in 1978 geboren in, ik meen Lviv, maar heeft later het operahuis van Odessa geleid, waar op een gegeven moment buiten, hè, er werd al gebombardeerd, stonden ze Va Pensiero van Verdi te zingen. Hè? Dat was vroeger haar operahuis. Ze heeft in Oekraïne een nationaal jeugdorkest opgericht. Ze is nu chef van de opera in Bologna. Daarvoor chef in Graz. En vorig jaar nota bene de eerste vrouw ooit die in Wagner Bolwerk Bayreuth heeft gedirigeerd. En zij spreekt zich inderdaad fel uit over de invasie. En zo komen we via een lange Russische omweg dan toch eindelijk bij het onderwerp waar we het eigenlijk over willen hebben. Namelijk muziek in Oekraïne. Er is een internetmagazine, dat heet Van Magazine. Dat is een tweetalig magazine, Duits-Engels. Daar heeft zij een speellijst met Oekraïnse muziek opgezet van nog levende Oekraïnse componisten, van wie een stuk of acht van wie ik nog nooit had gehoord.
Nee, ik ook niet.
Geen van allen. En ik wilde voorstellen even naar een stuk te gaan luisteren, gedirigeerd door deze Oksana Liniv. Van de componist Bogdan Senin. Hij is uit 1978.
Ja.
Een Fantasia Galiciana voor 7 accordeons en symfonieorkest. Met het jeugdorkest Oekraïne en het Landesjugend Accordeonorkester Noord-Rijn-Westfalen.
Hoppatee.
Het komt er in
één
keer.
Die kun je
er
beter gewoon bij hebben.
Opname uit 2017. Het is een fragment. Fantasia Galiciana, Bogdan Senin.
Mm-hmm.
Ongetwijfeld heeft het iets met volksmuziek te maken. Galicië is ook een landstreek daar, Oekraïne, Polen. Zeg ik eventjes uit het hoofd. En nou vraag je af, Oekraïns jeugdorkest, hoe is dat er nu aan toe?
Dit is overigens wel het beter soort trekzak terror. Ja. Het gaat er stevig tegenaan. Nee, ik vind het lekkere muziek.
Ja. Ja. Het is een fijn stuk, ja.
Ja, het is zeker een fijn stuk, ja. Sorry.
En dus gedirigeerd door Oksana Liniv, die zich heel scherp uitspreekt tegen de invasie in Oekraïne.
Wat ik bij haar... Ik las een heel intrigerend, maar aan de andere kant ook emotionerend interview met haar, waarin zij zegt van... Zij zit in Bologna tegenwoordig. Volgens mij zat ze toentertijd, toen ze geïnterviewd werd, in Rome. Dus veilig in Italië. Maar haar moeder zat in een schuilkelder met tante. En vader, een koordirigent, die stond gewoon wel nog een muziek te maken. En die liet concerten doorgaan met traditionele Oekraïnse muziek.
Ja.
En dan denk ik ook van ja, hoe moet dat zijn op afstand? En de tweede kerel dat ik dat deze podcast ga zeggen. We hebben geen idee. Wij kunnen ons hier helemaal niks bij voorstellen. Hoe vreselijk dit is.
Nee, wij kijken naar het nieuws, we lezen de krant. We zijn ontsteld en verbluft.
Maar
en...
ik snap ook hoe fel... Zij is bijvoorbeeld extreem fel in haar uitlatingen. Wat ik net al zei, van Russische muzici die zich niet uitspreken tegen de oorlog. Die hebben bloed aan hun handen. Ja, dat gaat ver. En ik denk ook dat ze daar onder een andere gesternte heel andere dingen over zou zeggen. Maar ik snap het wel.
Ik snap het ook. Ja. En tegelijkertijd moeten we dat van de Russen, denk ik, niet verlangen. Van de Russische muzici.
Nee.
En ja, iemand die zich niet durft uit te spreken. En je kunt je heel goed voorstellen waarom iemand zich niet durft uit te spreken. Ja, heeft hij bloed aan zijn handen? Ik denk dat dat te ver gaat.
Ja, veel te ver. En kijk, dat is uiteindelijk ook het punt waar je op terug moet blijven keren. Uiteindelijk is er maar één iemand, hoe je het ook wendt of keert, verantwoordelijk voor deze oorlog.
Ja.
En
die zit in het Kremlin, ja. Maar ja, je merkt dat muziek en politiek... Die zijn natuurlijk nooit echt gescheiden geweest. Wij hebben altijd in het roze wolkjesland geleefd dat niks met elkaar te maken heeft. Maar dat heeft het wel degelijk. En zelfs in het werk van een Oekraïense componist, Valentin Silvestrov.
Ja.
Geboren in Kiev, 1937. Half maart is hij uit Kiev ontzet eigenlijk door Duitse journalisten. En de Russische pianist Alexei Lyubimov. Die... ik vermoed in Duitsland woont. Dus Silvestrov is uit het strijdgebied gehaald. Het was een grote opluchting voor het Nederlandse Matangi-kwartet. Die kennen hem goed sinds zij een paar jaar geleden een Silvestrov-festival hebben georganiseerd in Den Haag. En ik heb hem toen kunnen interviewen voor de Volkskrant.
Oh, oké.
En ook weer zo'n interessante figuur.
Uit Kiev.
Uit Kiev, net als Arvo Pärt. Toen Sovjet-componisten die fanatiek volgens de nieuwste westerse modernistische mode gingen componeren.
Ja.
Serialisme, 12-toonsmuziek. En daarover zei...
is hij echt 12-toons begonnen?
Ja. En Silvestrov zei erover tegen mij... Ik vond de 12-toonsmuziek een heerlijk spel met tonen, alsof je alles opnieuw uit mocht vinden. Lekker tegendraads ook. Bovendien was het aanlokkelijk om te kunnen denken, ik leid voor mijn muziek.
Oh, wauw.
En dat is Russisch, hè? Nou ja, pas op, Russisch, /Oekraïens, /Georgisch, leiden voor je kunst.
Ja.
De Utrechtse pianist Olga Pashenko, of de Russische die in Utrecht woont, heeft dat een keer tegen mij gezegd, ja... Voor Russen is het heel normaal om te lijden voor de kunst. Dat hoort erbij.
Ja. Oh, echt?
Dus dat zei Silvestrov ook.
Mooie quote.
Nou ja, als je nu zijn muziek hoort, dan kun je dit niet meer voorstellen. En die omzwaai...
Hoe bedoel je? Hoezo?
Nou, dat zul je dadelijk wel horen. Okay. Want modernistische muziek, jaren 60, 70 in het Westen, daar kun je wel iets... Daar heb je wel een beeld bij misschien. Laten we zeggen, akoestisch prikkeldraad. En... Silvestrov werd trouwens ook dwars gezeten door de componistenbond van de USSR.
Ja,
met daar de oppermachtige muziektsaar Tichon Krennikov.
Ja, die ook, moet ik niet liegen, Shostakovich het leven.
Ja, en Prokofjev. Iedereen die niet sociaal realistisch componeerde en bourgeois. En je merkt al helemaal dat er aankomt. En die speech van Poetin die het heeft over landverraders en Het gaat die kant op, ben ik bang. Afijn, Silvestrov
heeft... Hij droeg de heilstaat niet uit, laat ik het zo zeggen. Hij droeg de heilstaat niet uit.
Foei. Maar goed, diezelfde Silvestrov, net als Pärt, in de jaren 70 hebben een enorm ommezwaai gemaakt, 180 graden.
Ja.
En daar had Silvestrov ook een leuk citaat over. Hij zei, ik ontdekte dat simpele muzikale middelen een veel rijkere betekenis hebben dan al dat modernistische bla bla bla. Mijn minimalisme is eerder huiselijk. Noem het muziek in dagelijkse kleren. Niet opgedoft, maar comfortabel. Ik schrijf klanken die je mooi mag vinden. Mijn muziek is een bloem die zich opent in je oor.
Oh, wauw. Ja, dat is wel heel erg mooi. Poëtisch. En dat schudde die er zo uit.
Ja.
Of dat
ja.
heb jij met jouw pen ja. toch een beetje
Maar diezelfde verdoemd. Man, diezelfde man is door Poetin ook toen al ja. extreem politiek bewust gemaakt. En hij heeft ook een Maidan-cyclus geschreven. Nou, Maidan 2014.
Ja.
Hoe zat dat ook alweer, Joris?
Ja,
de Oekraïners kwamen in opstand ja. tegen hun president Janukovic. Ja. Die was verkozen, maar er hing een luchtje rond. Dat was een zetbaas van Poetin. En ja, op Maidan, voordat hij verdween, stuurde hij de knokploeg op af. En daarover zei Silvestrov, eerst kwamen de knokploegen, maar het eindigde met scherpschutters die niet mikten op knieën, maar op hoofden.
Ja.
En daar was hij toen nog steeds woest over.
Ja, nou ja, Janukovic was heel erg pro-Russisch.
Ja.
En de betogers waren heel erg pro-EU.
Die wilden een zelfstandig Oekraïne.
Ja, en dat
binnen
is een week
Europese...
lang rellen ja. geweest op het Maidanplein, het onafhankelijkheidsplein.
Ja.
100 doden, geloof ik ook. Ja. En daarna kwam de annexatie
ja.
van de Krim.
En dat is Poetin altijd als een gaat in de keel blijven steken. En daar kwam hij nou eens eventjes verhaal over halen,
ja,
dacht hij.
Ja, goed. Nou ja, ik heb trouwens nog één hele mooie, want je had net... Ik las over die... Silvestrov, ken je Malcolm McDonald, beroemde criticus uit Engeland?
Ja.
Die zei ooit, Silvestrov componeert niet de klaagzang zelf, maar de herinnering eraan. Ja, ik baal altijd dat ik dat niet schrijf.
Ik wou net zeggen, zo'n zin wil je zelf schrijven natuurlijk.
Ja, dat lukt niet altijd.
Maar laten we eens even luisteren. Het Matangi Kwartet heeft net een nieuwe cd uitgebracht, Outcast. En
ja,
daarop staat ook
beer.
Het eerste strijkkwartet van Valentin Silvestrov. En laten we eens even luisteren wat er van de voormalige, door de USSR gehate modernist is geworden.
Het Matangi Kwartet uit Den Haag. Ik vond het heel prettig om te lezen dat hoe ze hem omschrijven als een kluizenaar die amper Engels spreekt, die ook alleen maar met muziek binnen is, bezig is. Als hij ergens binnenkomt, kijkt hij ook meteen waar de piano is om daar achter te gaan zitten en vervolgens al het contact te verbreken en alleen maar dat
ja.
prachtige beeld. En dat zit ook in die muziek ergens.
En tegelijkertijd door de omstandigheden gedwongen toch heel politiek bewust en...
Ja, ja, ze hebben hem het leven behoorlijk zuur gemaakt. En hij heeft ook gewoon jarenlang heeft muziek van hem niet geklonken.
Nee.
Gewoon omdat dat niet kon. En als ze in het Westen zijn muziek opvoerden, kon hij er niet bij zijn, want hij mocht het land niet uit.
Ja.
Hij is wel eens door Pert en Schnitke geroemd als een van de grootste componisten van deze tijd. Dat zijn ook meteen de componisten waar ik wel aan moet denken als ik dit hoor.
Ja.
Heb je dat niet?
Ja. Het heeft een eenvoud. En we hebben ooit een uitzending gemaakt, een podcast aflevering gewijd aan de neoclassiek.
Ja,
dit gaat
geleden.
Een beetje die kant op. Tegelijkertijd, het boeit wel. Ja, en wij zaten te wachten op het moment van waar kunnen wij natuurlijk uitveden. En ja. Er hing een spanning in het akkoord en die werd steeds maar niet opgelost. En dat zijn dan wel van die kleine dingen die het dan wel degelijk interessant maken. Want in de neoclassiek lost alles voortdurend op.
Ja, maar ik snap wel dat je die link legt. Ik vind dit wel veel verder gaan dan... ik vind neoclassiek toch een besmeurd begrip. En dit is wel muziek... Ja, het is extreem in zichzelf gekeerd. En heel navelstaarderig op een bepaalde manier. Maar ik vind dit wel mooi. Maar het is apart om te zien, ook als je vroege werken van hem gaat draaien, inderdaad wat voor een ommezwaai hij heeft gemaakt. Ja. En dat hij toch van een soort van avant-garde en eigenlijk hele verstilde, wat ook een vreselijk woord is trouwens. Ja. Hij noemde het zelf meta-music. Zijn metaforische stijl. Nou ja, dat kun je dan een beetje postmodernisme noemen.
Ja.
Hij zei zelf ook, dat vond ik wel heel mooi, want in de jaren 60 maakte hij die avant-garde en in de jaren 70 kwam die dus meer in deze stijl. En toen zei hij, de belangrijkste les van de avant-garde was vrij te zijn van alle vooraf gevormde ideeën. Vooral die van de avant-garde.
Slimme man.
Ja, en dan zie je zo'n foto dat ze hem uit de Oekraïne, uit Kiev naar Berlijn hebben gebracht. Ja. En dan zie je zo'n oud broos manneke.
Ja.
Ja, dat is wel tragisch. Ja. Op de achterbank van de auto zitten, die 3 dagen onderweg is geweest om letterlijk de hel te ontsnappen.
Ja.
Ik wilde nog heel even iets, want dat zijn we net vergeten, over Liniv zeggen. Zij zegt in dat interview, en dat triggerde mij, Poetin haat Oekraïners omdat hun cultuur vele eeuwen ouder is dan de Russische. Zonder Oekraïne kan hij de oorsprong van Rusland niet verklaren. Dat fascineerde mij.
Ja. Nou ja, Kiev is ook een soort, volgens mij ook een soort mythische geboorteplek van Slavische cultuur.
Ja. Ja, en ook een belangrijke kerkzetel. Ja. En ik heb het daar in
en,
vorige...
En Kiev was een grote stad toen Moskou en Sint-Petersburg nog niks voorstelden.
Precies, ja.
Ja.
Nou, en ik heb in vorige podcast vaker mijn liefde voor Russisch-orthodoxe muziek beleden. En ik las vanochtend weer iets over Kirill, het kerkhoofd, die de meest walgelijke dingen zegt. En dan denk ik, ja, ik kreeg toevallig...
De baas van de Russisch-orthodoxe kerk bedoel je?
Ja, die Poetin een godenkind of zo, of godsgeschenk, godsgeschenk noemt. Terwijl ik, ja... Dat, weet je, die muziek die blijft voor mij nog wel even in de kast. Dat zo
ja,
is dan ook.
Ja, nee, de politiek en de kerk in Rusland hebben een vuil pact gesloten.
Ja.
Al jaren geleden.
Ja, en ik vind dat je echt... kijk, de Vespers van Rachmaninoff, wij zijn het daar beide over eens. Dat is prachtig mooie muziek. En dat... Dit doet daar niet aan af.
Nee.
Want het is muziek, het is heel iets anders. Kijk, wat ik al zei, maar één iemand is verantwoordelijk voor deze gruwelijke ellende.
Ja. Ja.
Maar, ja, hoe je het ook wendt of keert, het doet toch iets.
Ja, nou ja, en het is zelfs zo... er is nog een beroemde Oekraïense componist, Dmitri Bortnjansky.
Mm-hmm.
En die is geboren in de 18e eeuw, 1751, overleden in 1821. Die heeft gestudeerd in Italië, heeft carrière gemaakt in Sint-Petersburg aan het hof van de tsarin, Catharina de Grote.
Ja.
Ook kerkmuziek geschreven.
Prachtig trouwens.
Ja, in het Russisch, Russisch-orthodox, ja. Ik dacht, dat laten we dan vandaag toch maar even niet horen. Dat een Oekraïense componist in deze uitzending Russisch-talig wordt opgevoerd.
Nee, liever niet.
En
nee.
Dat hadden we een maandje geleden nooit kunnen denken. Dat we zulke afwegingen zouden maken.
Nee, ik heb volgens mij 2 podcasts geleden nog mijn liefde betuigd over Rachmaninoff.
Ja.
Nee, Gretschaninoff, sorry.
Ja.
Ja.
Inmiddels zijn er natuurlijk ook in Nederland Oekraïense muzici die druk bezig zijn om benefietconcerten te geven. En Oekraïense en Russische muzici, moet ik zeggen. Hè, Maya Friedman is een Russische celliste die in Nederland is neergestreken. Anna Fedorova is een Oekraïense pianiste die in Nederland is neergestreken. En samen hebben zij het initiatief genomen om in verschillende steden benefietconcerten te organiseren. En ik heb begrepen dat ze doorgaan, hè, dat ze ook aan het onderzoeken zijn hoe ze Oekraïnse muzici kunnen helpen, hoe ze Russische muzici kunnen helpen.
Ja.
Want er is aan twee kanten ongemak en leed. En ja.
Dat moeten we overigens ook niet vergeten, nee.
Nee.
En nogmaals, we gaan deze podcast op geen enkele manier politiek maken. Maar er is aan beide kanten leed. Het is goed dat je dat zegt.
Ja. En intussen leefden er al, woonden er al Oekraïnse muzici in Nederland. Ik denk aan een slagwerker, Konstantin Napolov.
Ja.
Componist, Maxim Shaligin.
Ja. Shapeshift Ensemble.
Ja, en ik heb geen van hen gesproken. Maar je kunt je voorstellen in wat voor ontreddering zij verkeren. En wat nu. En ja, dan maar benefiet en proberen te doen wat we kunnen doen vanuit hier.
Heb jij Fedorova wel eens geïnterviewd?
Nee. En ik heb er tot mijn schande ook nooit live gehoord.
Oké.
Okay. Ze is wel een YouTube-hit.
Ja, nogal, ja.
Met het, onder andere met het tweede pianoconcert van Rachmaninov. Daar heeft ze meer dan 34 miljoen views. Een opname uit 2013 in het concertgebouw.
34 miljoen?
Meer dan 34 miljoen.
Oh, wauw.
Ja.
Ja. En zij is nog, zoals dat in Brabant zo mooi heet, kei jong.
Kei jong, ja.
1990.
Ja, kende wel zeggen, ja.
Nee, maar en ook Friedman, ook nog 89, geloof ik.
Ja.
Ja, ik vind het prachtig.
Kijk, en zij zijn van een generatie muzici die in relatieve of misschien wel in alle vrijheid is opgegroeid. Voor wie de wereld open lag en die nu in één keer worden geconfronteerd met de geschiedenis.
Ja.
Of met iemand die geschiedenis wil maken op een hele foute manier.
Ja.
En het gesodemieter is weer begonnen. Ja.
Ja, ik wilde eigenlijk een stuk draaien nog uit het Requiem van Kastalski. Daar hebben wij het over gehad. Heel onbekend. Heel mooi requiem wat opgedragen is aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. The War to End All Wars. Toen ik dat las, moest ik ook weer even slikken. Ik denk, ja, het houdt niet op, hoor.
Nee, nee. Laten we eventjes, stel ik voor, gaan luisteren naar Anna Fedorova, die Rachmaninov 2 speelt, het begin.
Wel Russische muziek, Russische
en,
muziek.
Nou ja, toen zij dit opnam, was Rachmaninov, was een Russische componist, maar onbevlekt. Hè,
nog steeds, hoor.
Vermoedelijk nog steeds, maar de omstandigheden zijn veranderd. En, laten we even luisteren. Anna Fedorova, Oekraïense pianiste, woont al jaren in Nederland in het begin met het begin van het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. En zoals we zeiden, samen met de Russische cellist Maya Friedman is zij allerlei benefietacties gestart. En hier speelde trouwens ook de Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van Laercio Dinis.
Ja, het is een prachtig werk.
Kijk, zalf op de wonden.
Ja, het is extreem Russisch, maar goed, de muziek wordt er niet minder mooi op. En dat moeten we vooral ook zo blijven zien.
Ja.
Kijk, dat in Haarlem iemand Russische concerten ging cancelen. Ja, ik schrik daar heel erg van.
Ja.
Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling.
Ja.
Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Ja, en ik las dat de KLM op het In-Flight Entertainment, zo heet dat geloof ik, Valentina Lisitsa ook heeft geschrapt, omdat zij steun heeft betuigd aan Poetin, pianiste, ook een YouTube queen trouwens. Theodor Kurensis, zijn Musica Eterna, werd ondersteund door een Russische bank.
Ja.
Is nou ook in moeilijkheden.
Is dat zo?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Dit soort berichten zullen de komende tijd blijven komen, ben ik bang.
Het is ook een beetje het past heel erg bij deze tijd. Ons moraliteitsbegrip.
Ja.
Daar wordt af en toe in doorgeschoten. Kijk, Rachmaninoff heeft op geen enkele manier, daarom draai je hem ook gewoon met alle liefde in deze podcast, omdat een fenomenale componist is, een fenomenaal stuk, en omdat hij op geen enkele manier iets met deze oorlog te schaffen heeft.
Nee, we gaan niet de Russen cancelen.
Nee, wat mij betreft niet. Nee.
Nee. We gaan een beetje naar het einde toe. En ik had de vorige keer gezegd van stuur een mailtje naar de hand van guido@gmail.com.
Je had ook reacties.
Ik heb een paar reacties gekregen, ja, onder andere van Guido van Dijk. Die voorstelde dat we iets aan jonge dirigenten gingen doen.
Leuk. Ja, leuk.
Hij had een fantastisch concert gehoord met de jonge Finn Klaus Mäkelä.
Mäkelä,
die in coronatijd onverwachts kon debuteren bij het Concertgebouworkest en daar ongelooflijk goed valt.
Ja, en nu in Oslo als chef is, toch?
Ja, en Parijs, meen ik.
Ja.
Dus eventjes niet beschikbaar is. En voor een jonge 20 is het misschien ook wel verstandig om niet meteen de dans met het Concertgebouworkest aan te gaan.
Nee, een collega van mij heeft een grote interview met hem gedaan in Luisteren. En het is wel een welbespraakte, fascinerende jongen. En daar gaan we nog veel van horen. Ja. Dus wel een goede tip.
Goed idee. Ja. En een andere luisteraar die vond dat we af en toe wel wat meer diepgang erin konden brengen. Ja.
Ja, dat zeg ik altijd, Guido.
Ik had niet goed uitgelegd waarom ik vaak afhaak in de Matthäus Passion bij de aria Blute Nur.
Oké.
Ja.
Nou, dit
en
is je kans.
Ik ben het met hem eens. Ik ga het ook nu niet uitleggen, want dat valt buiten het onderwerp. Maar besef wel, dit is live. Er wordt niks aan geëdit achteraf.
Dus, nee, we knippen niet.
Het is wat het is. En dat is niet altijd met de volledige diepgang.
Nee, en af en toe is het een beetje warrig, ook aan mijn kant, omdat het inderdaad live is.
Ja, nou, lang leven de live podcast.
Zo is het maar net.
Wij kletsen over klassiek, we doen niet anders. En we wilden eindigen natuurlijk met een Oekraïens stuk en weer van dezelfde Lysenko.
Ja, wie de oervader van de Oekraïense muziek. Ja. De stichter van de Nationale Componistenschool.
En wij kwamen een gebed voor Oekraïne tegen uit 1885. Een stuk dat elke Oekraïner zal herkennen, heb ik begrepen. Omdat het in de kerken klinkt, bij staatsaangelegenheden klinkt. Alles wat officieel is, wat heeft te maken met de liefde voor het vaderland, komt dit gebed voor Oekraïne van Lysenko naar boven.
Ja, het is een spirituele lofzang voor Oekraïne. En met tekst van Oleksandr Konisky.
Ja, en die schreef dat in de context van de tsaar die de Oekraïense taal onderdrukte. What's new?
Ja, wacht, ik ben heel even in mijn aantekeningen aan het zoeken.
Jij zoekt naar de tekst van die
hymne. Ja, heb jij hem voor je?
Ja, ik heb hem paraat.
Oké, mooi.
Almachtige God, bescherm ons geliefde Oekraïne. Zegen haar met vrijheid en licht. Nou.
Van uw heilige stralen.
Je hebt het weer gevonden, ja.
We zijn er weer. Ja.
We gaan daarna luisteren verder. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dankjewel.